Oké, de band mag weer aangezet worden. Hij loopt te lang natuurlijk. Ja, ik heb mooie vragen van jullie gehad. Er is één zuster die is nog bezig. Die wil een vraag bedenken waarvan ik zou zeggen, daar heb ik nou nog nooit over nagedacht. Waar is die zuster? Die is nog aan het zoeken. Waar zit ze? Ben je nog bezig? Het gebeurt wel eens een keer, maar niet zo vaak. Dat ik denk van, hé, wat een leuke vraag, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Bijvoorbeeld deze vraag heb ik ook nog nooit in mijn leven beantwoord. Moeten we het Koninkrijk Gods ook in Tolen en Flupland, zeg ik het goed? Flupland. Flupland verspreiden. Of staan wij buiten spel? Mogen we daarbij wonderen verwachten zoals Paulus die deed? Nou even heel serieus, want dit is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dan niet alleen maar over Tolen en Flupland. Waar het om gaat, en Stalland natuurlijk ook niet te vergeten. Maar het gaat over heel Nederland. Het gaat over heel West-Europa. Daar komt ook nog een andere vraag over. Kijk, laat ik het zo zeggen. De grote kerkvader Augustinus, was alweer vier eeuwen later. Die heeft eigenlijk het evangelie zo versmalt dat het hoofdzakelijk nog maar gaat over zonde en genade voor de individuele mens. En versta mij nou goed, zeg niet dat ik daar wat van afdoe, of dat ik daar zelfs minachtend over zou praten, verre van dat. Het is van het allergrootste belang. Maar het is niet het hele verhaal. Het is zo jammer als je het daartoe reduceert. De Heer Jezus heeft gezegd, ik citeerde Matthäus 24 vers 14 al even. Hij heeft gezegd, dit evangelie van het Koninkrijk Gods zal over de hele wereld verbreid worden. En pas daarna zal de Heer Jezus terug kunnen komen. Wij beleven die tijd. Er is geen volkstam op aarde meer, of er moet ergens in Papua, Nieuw-Guinea of in het Amazonegebied toch nog een volkstam opduiken die we nog nooit gezien hebben. Maar de kansen worden steeds kleiner. Zeg maar dat ze praktisch nul zijn. Alle volkeren op aarde hebben het evangelie gehoord. Niet elk lid van elk volk. Maar het is overal doorgedrongen. Het is een heel bijzondere tijd waarin we leven. Het aantal bijbelvertalingen of vertalingen van delen van de Bijbel groeit nog steeds geweldig. Het is een veelvoud van wat het een eeuw geleden was. Dat vers is bezig in vervulling te gaan. Maar laten we dan wel bedenken dat het evangelie is niet van de genade voor arme zondaars. Zo wordt het evangelie eigenlijk nooit genoemd. Het is het evangelie van Jezus Christus, of het is het evangelie van de gelukzalige God. Prachtig. 1 Timotheüs 1 vers 11 geloof ik. Het is het evangelie van de heerlijkheid van God. Het gaat niet over de zondaar. Die staat niet centraal. De heerlijkheid van God staat centraal. En dan niet alleen maar die heerlijkheid van God die triomfeert in het leven van een arme zondaar. Dat is ook prachtig. Maar die heerlijkheid van God die eenmaal in deze hele wereld zal triomferen wanneer Christus terugkomt. De wederkomst is vaak zo'n staartje aan het einde van de geloofsbelijdenis. Alwaar hij zal wederkomen om te oordelen het leven en het dood. Het hangt er zo'n beetje bij. En bovendien voor het gevoel van zoveel mensen is het zo eindeloos ver weg. Want ja, dat is de jongste dag. Daarna komt er niks meer. Dus dat is per definitie aan het eind van de geschiedenis. Dus dat is per definitie ver weg. Dat waar ooit een dag zal zijn, dat is dan de voorlaatste dag voor het einde van de wereldgeschiedenis. En op die voorlaatste dag zullen ze huwen en ten huwelijk nemen en eten en drinken, net zoals altijd. En ze zullen 's morgens op de dag, de allerlaatste dag, gewoon opstaan en naar hun werk gaan en alles. Een keer is het gewoon voorbij. En dan zal de heerlijkheid van God de aarde vervullen. De ganse aarde zal vol worden van zijn heerlijkheid. De seraf zeggen dat in Jesaja 6 al in een profetische zin. De aarde zal vol worden ook van de kennis des Heren. Het gaat in het Koninkrijk Gods uiteindelijk over het zegevieren van Jezus over de machten. En ja, moeten we dat hier ook niet gaan verspreiden? Nou, het is hier verspreid. Alleen het is erg gereduceerd tot een smal deel van het evangelie. Dus als u zegt, moeten we niet opnieuw het Koninkrijk Gods gaan verspreiden, ook in Zeeland, ook in Nederland, dan zeg ik ja. Ja, heel sterk trouwens, ook in West-Brabant hoor. Net zo goed. Maar denk niet dat het katholieke Brabant het meer nodig heeft dan het protestantse Zeeland, want dan vergissen we ons. Aan beide kanten is de waarheid van het Koninkrijk Gods in verregaande mate achteruit gegaan, verdwenen. We kennen het niet meer. En dan heus niet alleen maar de kant van de wonderen en de tekenen. Ook de kant van het lijden om de naam van Christus wil. 2 Timotheüs 3 vers 12 zegt, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Dus als u en ik niet op een bepaalde manier vervolgd worden, smadelijk behandeld worden om de naam van Christus, dan leven we blijkbaar niet godvruchtig genoeg. Als je op het uiterlijk, let goed wat ik zeg, ik wil niemand kwetsen. Als je op het uiterlijk zo godvruchtig getolen, werkelijk godvruchtig zou wandelen, zou je ook op tolen vervolgd worden. Is het waar of niet? Dat geldt overal. Dus die kant hoort er net zo goed bij. Beide kanten horen erbij. Ik zei u al, bij beide kanten begint de helft van de zaal te schuifelen. Beide kanten horen erbij. De kant en van het lijden, van de vervolging. En ik zal u eerlijk vertellen, dat snapt u wel. Wij hebben het meeste lijden in onze contrijen van mede-christenen. Maar daarom is het wel lijden om de naam van Christus. Het maakt niet uit wie het je aandoet. Alleen in onze contrijen hebben we meer te lijden van onze mede-christenen dan van de niet-christenen. Die zijn zo tolerant, nou ja, zover als het gaat. Maar nee, het is vooral de mede-christenen. Op het internet kunt u dagen doorbrengen met alle smadelijks te lezen dat over Willem Ouwenheul wordt geschreven. Er is geen één niet-christen bij, voor zover ik weet. Ik volg het niet allemaal zo precies, want het bemoedigt niet erg. Het zijn allemaal christenen, of schijnchristenen, naam, of wat je het ook wil noemen, dat laat ik maar aan de Heere God over die dat doen. Lijden en vervolging horen erbij. Maar wonderen en tekenen horen er ook bij. Alleen u moet één ding niet vergeten. Laat ik die andere vragen maar meteen bij betrekken. Wat is er gebeurd dat die zichtbare krachten en wondertekenen in Europa zo zijn verminderd? Of als ze er wel zijn, zo weinig overtuigingskracht hebben op de wereld. De meeste christenen inclusief. Durven we niet? Hebben we het te makkelijk? Kijk, we moeten één ding niet vergeten. Paulus had het inderdaad veel makkelijker dan wij. Of inderdaad, u bedoelt het makkelijk in een andere zin van het woord. Paulus had het veel makkelijker dan wij. Paulus was bezig heidenen te bekeren. En ik zal u vertellen, heidenen bekeren is een christelijk werk. Maar christenen bekeren, dat is een heidenswerk. Dat was in de dagen van de Heer Jezus al zo. Al die godsdienstige joden te bekeren was veel moeilijker dan de tollenaars en de zondaars en de hoeren. En dat is vandaag nog zo. Godsdienstige mensen te bekeren is een heidens werk, als u begrijpt wat ik bedoel. Daar is heel veel genade en heel veel kracht van de Heilige Geest voor nodig. Want godsdienstige mensen, die weten het allemaal al zo goed en die begrijpen het allemaal en doen geen vlieg kwaad en zijn zo fatsoenlijk en braaf en met zichzelf ingenomen. Er hoeven mensen in tolen die zondags twee keer naar de kerk gaan, wijden niet menige minachtende gedachten aan wat er aan de overkant van het water voor liederlijks gebeurt met al die dronken bergen op zomers. Met carnaval dan bedoel ik, hè? Wat zei u? Oh, heten ze zo? Oh, jongens, dat is nieuw. Kijk, daar heb ik toch weer wat nieuws geleerd vanavond. Met al die krabben daar aan de overkant. Maar maar u begrijpt wel wat ik bedoel. De godsdienstige mens kijkt altijd neer op de anderen. Dat is de fariseer bij uitstek. De fariseer die zegt, Heere God, ik vast 2 maal in de week. Ik geef 10e van al wat ik heb. U moet wel erg tevreden met mij zijn, Heere God. Dat ik niet zo'n slecht mens ben als bijvoorbeeld die tollenaar daar. Ik dank u, Heere, dat ik niet zo ben als die tollenaar. Dan moet je altijd uitkijken dat je dat niet te dik aanzet. Want als je lang op die fariseer schimt, dan denken wij bij onszelf, ik dank u, Heere, dat ik niet zo ben als die fariseer. En dan ben je natuurlijk net zo ver van huis. We moeten niet op anderen neerkijken. Laat die mensen maar. Dat is hun zaak, hun verantwoordelijkheid. Elk mens op Tolen en op Sint-Philipsland die godsdienstig is, heeft een gigantische verantwoordelijkheid. Veel groter dan die heidenen aan de overkant. Maar al die godsdienstige mensen zullen eens voor een Heere God staan en zelf zeggen, wat heb je met die godsdienstigheid voor jou gedaan? Hoeveel buitenkant was erbij en hoeveel echte oprechte liefde voor mij? Hoeveel echte verlangen om je aan mijn heerschappij te onderwerpen en mij te dienen? Hoeveel buitenkant geloof was er? In je kleding, in je gedrag, in je uiterlijk, in je kerkbezoek? Hoeveel buitenkant was er voor de mensen en hoeveel was er echt voor mij, puur uit liefde voor mij. Dat is het koninkrijk Gods ook. De heerschappij van de Christus over onze levens. Waarmee je zover bent dat je niet zoveel meer kan schelen hoe de mensen over je denken. Ook daar weer moet je mee uitkijken, want je kunt arrogant worden en zeggen het kan me niks schelen wat anderen vinden. Dat is ook weer niet goed. Aan alle kanten loeren de gevaren, dat ziet u maar weer. Dus dat zou ook weer niet goed zijn. Maar het gaat er uiteindelijk om wat de koning van ons vindt. Het is de koning voor wie we uiteindelijk verschijnen en die zal zeggen, goed gedaan, trouwe slaaf, ga in de vreugde van je Heer. Want hij kent ons van binnen. En hij oordeelt naar de binnenkant. En niet naar de vrome buitenkant. Dat is ook het koninkrijk Gods is de heerschappij van Christus in je leven. Dat betekent aan de ene kant. Lijden en verdrukking en vervolging. Juist van de kant ook van godsdienstige mensen. En dat zijn vandaag christenen. Toen waren het joden. En onder het heidendom waren het heidenen. Die mensen die denken erom. Die mensen die 2 uur lang liepen groot is de Artemis der Efeziërs. Dat waren godsdienstige mensen. Dat waren wel heidenen, maar ik bedoel, ze waren op hun manier fanatiek godsdienstig. Je hebt fanatiek godsdienstige joden, fanatiek godsdienstige heidenen, fanatiek godsdienstige christenen. En de overeenkomst is allemaal dat ze zich verstoppen achter dat gewaad van de godsdienstigheid. En de Heere God zegt, al dat enthousiasme dat jij hebt opgebracht voor Artemis, dat je je keel schor geschreeuwd hebt. Dat enthousiasme, let goed wat ik nou zeg, dat waardeer ik enorm voor jou, alleen het is op de verkeerde persoon gericht. Nou zou ik willen dat je net zo vurig uit je dak ging voor Jezus. Sorry dat ik het even zo zeg. Dus die vurigheid is fantastisch, alleen het is aan de verkeerde persoon besteed. Ik zal iets vertellen over Apollos. Zij heeft een bijnaam, Phoebos, of Phoebus, zeggen de Romeinen. Dat betekent de stralende. Zo wordt hij ook altijd afgebeeld. Hij is de zonnegod. Hij wordt altijd afgebeeld als een stralende godheid. Met de stralenkrans van de zon om hem heen. Phoebos de stralende. Elke Romein, als je het had over de zoon van God, dan dacht hij aan de stralende Apollo. En dan staat daar een Romeinse centurio. Dat is zo ontroerend. Die staat er bij het kruis om de lichamen van de gekruisigden te bewaken met zijn man. En die centurio ziet alles wat er gebeurt. En dan slaat de vonk van de Heilige Geest in zijn ziel. En dan gaat hij de dingen ineens bezien, niet meer als een wrede Romeinse soldaat. En dan kijkt hij naar die ene gekruisigde van wie hij al die 7 kruiswoorden heeft gehoord. En net als die andere gekruisigde gebeurt er dan wat in zijn ziel. Hij raakt totaal veranderd. En dan, wat is een gekruisigde? Jesaja 52 zegt, niet meer menselijk was zijn verschijning. Zo vreselijk misvormd, uitgemergeld, verminkt lichaam. Luister, het absolute tegendeel van de stralende Apollo. Waarom zeg ik dat? Als de Heer Jezus gestorven is, nadat hij gezegd heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan zegt die centurio, waarlijk, deze man is Gods zoon. Dat betekent uit de mond van een Romein, dit is de echte zoon van God, niet Apollo, de stralende, de heerlijke. Hij heeft in die gekruisigde mens de heerlijkheid van God aanschouwd. 3 keer lezen we in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus straalt als de zon. Weet u waar? Jan, wat is de eerste? Ja, heel goed, op de berg der verheerlijking. Zijn aangezicht straalt als de zon. Of straalt nog meer dan de zon. Tweede? Wie? Ik ben schoolmeester van beroep, kan het ook niet helpen. De tweede keer, weet u wel, vertelt Paulus dat. Als hij op de weg naar Damascus, hij vertelt het in Handelingen 26... De Heer Jezus ziet. Hij zegt, het was een licht feller dan dat van de zon. Met de 3e keer, ik zie Jans hersenen kraken. Ja, Jan, goed. De 3e keer in Openbaring 1, als Johannes de Heer Jezus aanschouwt op Patmos. Zijn aangezicht straalde als de zon. Ga zo voort, mijn zoon. Zeer goed. Drie keer, ja, want de Bijbelkennis is tegenwoordig miserabel, dus je ben je bemoedigd als iemand er weer eens wat weet van de jongeren. Geweldig. Ja, maar dat is minder belangrijk dan die vragen die ik jou stel, Jan. Trouwens, ik weet toch dat je Jan heet, ik zeg het toch. Drie keer staat het in het Nieuwe Testament, is dat niet geweldig? En dat zijn van die mooie dingen waar je normaal niet aan denkt. Daarom is het zo belangrijk om iets te weten van die wereld. Dat is, daar vind ik het zo leuk om die volgende week in de visie krijgt u trouwens de uitnodiging, dus u kunt allemaal mee naar Griekenland. Daarom vind ik het zo leuk om die reizen te leiden. En dan niet op zo'n plek, dan zeg ik, mensen probeer nou eens in te denken. Kijk hier, zie je al die Griekse overblijven, zie je die Romeinse overblijven. Probeer nou eens voor te stellen wat voor wereld dat was, waar Paulus in kwam. Dat weten we niet meer. Wij denken dat het hetzelfde was alsof hij op Tolen aankwam. Maar het is een totaal andere wereld. En wat voor geestelijke machten heersten in die wereld. En dat, dan begrijp je pas wat er gebeurt als daar het evangelie binnenkomt. Ik heb u vandaag geprobeerd daar iets van te laten zien aan het boek Handelingen. Wat het betekent als het koninkrijk Gods gaat doorbreken. Ik zal u wat zeggen. Als het koninkrijk Gods gaat doorbreken op Tolen en Sint-Philipsland. En waar komt u nog meer vandaan? Hier zijn ook nog mensen uit Beveland. Toch? Steek je anders omhoog. En de Brabanders, waar zitten die? En zijn er nog andere eilanden uit Zeeland vertegenwoordigd? Ik zeg, welke eilanden van Zeeland nog meer? Vanaf nu rekenen we Zuid-Holland tot een van de... Goeree-Overflakke. Hoekse Waard. Ook een eiland geweest vroeger. Jazeker. Goed zo, waar u ook vandaan komt. Als het Koninkrijk Gods gaat doorbreken op deze eilanden, dan zullen beide kanten waar worden. Dan zullen diegenen in wie de kracht van het koninkrijk zich zal openbaren, vervolgd en verdrukt worden. Niet door de heidenen, maar door hun medechristenen. En ten tweede zul je zien wat er gebeurt, namelijk wat er in Markus 16 staat. Demonische machten zullen uitgedreven worden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. En ze zullen, als het erop aankomt, zelfs als een adder, je hebt niet zoveel adders in Zeeland tegenwoordig, maar als er een adder hen zou bijten, het zou hen niet schaden. Als het was, tenminste, in dienst van het koninkrijk Gods. Beide zou waar worden. En ik geloof met vele anderen, al is mijn geloof in dat opzicht misschien niet zo sterk als dat van sommige anderen, maar in elk geval heb ik de hoop erop dat er nog zo'n tijd in Nederland komt. Het koninkrijk Gods heeft zich hier geopenbaard. Maar het is zover weggezakt en we hebben het evangelie gereduceerd tot de boodschap hoe de ziel gered kan worden en daar zijn we tevreden mee. En in heel veel kerken gaat het alleen maar daarover. Misschien dat voordat de Heer Jezus terugkomt nog iets van het Koninkrijk Gods ook in deze regionen nog zichtbaar mag worden. En daar gaan die twee vragen over en die vragen betekenen dat er in elk geval mensen zijn die daarna verlangen. Of die in elk geval willen weten, is er voor ons nog een kans? Kan dit hier ook nog gebeuren? Mogen we dit nog verwachten? De derde vraag luidt als volgt. Zijn er dingen in je persoonlijke leven die genezing en bevrijding kunnen verhinderen? Zo ja, kunt u concrete voorbeelden geven. Of is dit simpelweg Gods wijze raad die je moet aanvaarden? Nee, wij worden in de schrift niet opgeroepen om maar te berusten in dingen als ziekte en demonische gebondenheid. Ik weet wel, zolang de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, hebben wij ook te maken met lijden. Wat ik gezegd heb, lijden is vooral vervolging en verdrukking. Maar we leven ook toch in andere opzichten met de gevolgen van de zondeval. Maar voor heel veel mensen is het wel erg gemakkelijk om maar direct te berusten, want het zijn geen vreemden die het je aandoen, wordt dan gezegd. Terwijl we bij Job zien dat Job geen ogenblik berust heeft. Hij heeft de Heer aangelopen. Hij heeft met de Heer geredeneerd. Omdat hij zei, ik heb niks gedaan waarvoor ik dit verdien. Waarom moet mij dit overkomen? En aan het eind van het boek zegt God dat Job recht van hem gesproken heeft. God wil door ons serieus genomen worden. Maar het betekent ook dat je niet alleen maar God moet aanlopen. Je moet ook bij jezelf onderzoeken, zouden er bij mij redenen kunnen zijn dat deze dingen mij overkomen. Bedenk wel dat Job aan het eind van het boek ook zegt, ik had uit de verte van u gehoord, maar nu pas heb ik een echte ontmoeting met u. Nou weet ik pas echt wie u bent. En nou word ik ook heel klein, nou sla ik ook de hand voor mijn mond. Nou zeg ik niks meer. Dus Job heeft wel wat geleerd uit dat alles. Ziekte was niet Gods doel. Zijn doel was uiteindelijk weer de genezing. Maar God heeft die ziekte wel gebruikt om hem dingen bij te brengen. Maar dan moeten wij de ziekte niet gaan verheerlijken. Want diezelfde Job heeft tijdens zijn ziekte zich constant uitgestrekt naar de genezing. Maar die genezing kwam pas toen hij zich verootmoedigd had. Er zijn twee grote blokkades. Er zijn meer redenen waarom ziekte en bevrijding soms niet komen. Maar deze twee zijn heel erg belangrijk. De ene is zonde. Let wel, ik zeg niet dat dat bij alle zieken het geval is. Dat zou wreed zijn en onbijbels zijn. Van de blindgeborene zegt de Heer Jezus, als de discipelen vragen wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, zegt de Heer Jezus, dat is het punt helemaal niet. Het gaat hier om de heerlijkheid Gods en die komt tot uitdrukking in de genezing van die blindgeborene. Dus niet altijd is zonde een oorzaak, maar het kan het wel zijn. Als de oudsten van de gemeente in Jacobus 5 een zieke gaan zalven, dan moeten ze eerst met die zieke praten over die blokkades die er in het leven zouden kunnen zijn. En dan staat er, en als die gezondigd heeft, dan moet hij dat belijden. En als hij beleden heeft, dan krijgt hij vergeving en dan krijgt hij ook genezing. En dan blijkt dat die zonde dus de blokkade was waardoor die genezing niet kon plaatsvinden. Wij rennen naar de dokter om allerlei geneesmiddelen te ontvangen, terwijl met onze zonde tegelijk, met onze ziekte tegelijkertijd moet naar die dokter blijven gaan. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, zieke mensen hebben een dokter nodig, daar is niks mis mee. Maar je moet ook met die ziekte naar de Heere God gaan. En als een ernstige kwaad is, moet je er ook mee naar de oudste gaan. Dat is de Bijbelse weg. En je moet zeggen, help me broeders, want wat is er met mij aan de hand? Zijn er bij mij zelf blokkades waardoor deze ziekte in mijn leven komt binnentreden? Je hebt niet alleen de dokter nodig, je hebt ook pastorale begeleiding nodig. Het kunnen ook andere dingen zijn, wrok en bitterheid in je leven die je in de weg zitten om te genezen. Ik wil daar nou niet te veel tijd voor nemen, maar daar zouden vele voorbeelden van te noemen zijn. Allerlei blokkades die er kunnen zijn. En een tweede blokkade die er kan zijn, het hoeft niet, maar het kan, is demonie. We lezen van de vrouw in Lucas 13, de kromgebogen vrouw, dat zij een geest van ziekte had. En de Heer Jezus zegt, deze vrouw is 18 jaar door de duivel gebonden. En dan praten wij zo gemakkelijk over berusting. Ja, je moet maar berusten in de ziekte. Maar als een ziekte betekent dat je door de duivel gebonden bent, dan mag je niet berusten. Dat is niet met alle ziekten zo. Maar als het dat wel is, dan mag je niet in de ziekte berusten. Dan moet de kracht van God deze ziekte overwinnen. Dan moet die duivel verjaagd worden. Daarvoor heb je de oudsten in de gemeente. En als ze dat bij u in de gemeente nog niet doen, dan moeten ze daarop aanspreken, want de schrift verwacht dat van hen. Dat moeten die oudsten doen. Maar u moet van uw kant bereid zijn om eventuele blokkades op te ruimen. Dan moet je met elkaar in rust over spreken wat het zou kunnen zijn. En ga niet kalmpachtig zoeken naar allerlei dingen die er zouden kunnen zijn, want dat is dan ook weer niet nodig. Want die dingen hoeven niet aanwezig te zijn. Er kunnen ook andere redenen zijn. Maar die dingen moeten wel onderzocht worden. En als u nou goed luistert, dan ziet u, die dingen hebben ook allemaal weer te maken met het Koninkrijk Gods. Als we de volledige heerschappij van Christus over onze levens niet aanvaarden, dan kunnen er allerlei dingen binnenkomen die daar niet thuis horen. Toen die man door zijn vrienden door het dak naar beneden werd gelaten tot de voeten van de Heer Jezus, het was het eerste wat de Heer Jezus tegen hem zei, vriend, uw zonden zijn u vergeven. Hij wist wat die man het eerste nodig had. Als u naar de dokter gaat en u krijgt geneesmiddelen, dankt de Heer God voor de dokter en voor de geneesmiddelen. Maar misschien zou u eerst met de Heer God in dingen in het reine moeten brengen, waardoor hij zal zeggen, vriend, uw zonden zijn u vergeven. En daar zijn die oudsten voor gegeven om u daarbij te helpen, zo simpel is dat. Die zijn er aan ons gegeven om ons te helpen. Er kunnen ook pastorale medewerkers zijn, dat komt niet zo precies. Oudsten zijn bestuurders, zijn misschien niet altijd de meest geschikte pastorale figuren, maar in goede gemeente heb je ook een pastoraal team dat daar meer in gespecialiseerd is, mannen en vrouwen, die je kunnen helpen en begeleiden. Als het er maar uitkomt, wat zou het kunnen zijn? En als u niks kan vinden, ga dan niet wanhopig wat zoeken, leg het dan rustig bij de Heer neer. En dan staat er het gelovige gebed van de oudste zal de zieke gezond maken. Dan heb je nou weer het Koninkrijk Gods. Want dat betekent dat die oudsten een gelovig gebed moeten bidden. Nou, dat is niet zo makkelijk. Er is al heel wat voor sommige mensen om te geloven dat hun zonden voor eeuwig vergeven zijn. Dan tobben ze al jaren over. Nou, als dat zo moeilijk is om te geloven, dan tobben die mensen ook met de vraag, ja, wil God die demonen uit mijn leven verdrijven? Wil hij mijn ziekte wel genezen? Als ze wat hun eeuwige bestemming betreft, zolang in onzekerheid verkeren, ja, wat voor geloof kun je dan verwachten als het gaat over hun ziekte en hun demonische bindingen? Je ziet tegenwoordig op allerlei plaatsen dat de oudsten beginnen zieken te zalven. Dat vind ik aan de ene kant geweldig, ook in reformatorische kerken. Als een olievuurtje grijpt het om zich heen. Het is als een lopend vuurtje. Ik zit een paar beelden door elkaar heen te gooien, geloof ik. En olie op het vuur wordt er geworpen, waardoor het nog harder gaat. Geweldig. Maar het is wel belangrijk dat die mensen zich eerst eens terugtrekken, want olie opsmeren kan iedereen. Maar een gelovig gebed bidden? Niet alleen maar geloven dat God kan genezen, dat gelooft iedereen, dat geloven zelfs de heidenen. Ja, als er een God is die alles geschapen heeft, dan zal die ook wel zieken kunnen genezen. Dat is helemaal niet zo'n kunst om dat te geloven. Maar te geloven dat God door jouw handoplegging en jouw gebed heen de zieken wil aanraken. Ik ga als oudste eerst maar eens in een hutje op de hei zitten, want dat is een beetje moeilijk hier. Maar dan ga je maar midden in het weiland zitten of wat ook, of op de dijk. Maar ga ergens je terugtrekken en denk en bid. Doordat je weet, ja, de Heere God geeft ons vrijmoedigheid om dit te gaan doen. Geweldig. Dus dat is ook een blokkade. Een blokkade niet alleen bij de zieken en bij de mensen die gebonden zijn. Een blokkade bij de oudsten of ouderlingen, of hoe ze weer mogen heten. Durven we dit wel aan? En weet u hoe komt dat ze dat niet durven? Gebrek aan kennis van het Koninkrijk Gods. Ja, daar heb je het weer. Het zit er altijd aan te komen. Want als je gelooft in het Koninkrijk Gods, dan geloof je in de Koning, dan geloof je in zijn absolute macht. Heer Jezus heeft nooit tegen een zieke gezegd, sorry mijn vriend, voor jou is het niet. God wil dat jij blijft, ziek blijft en dat is zijn plan voor jouw leven. Je moet er nou maar in berusten, je moet het nou maar gelaten en uit zijn hand aannemen. Ik zeg niet dat dat nooit eens zou kunnen gebeuren. Ik zeg alleen maar dat ik daar in de Bijbel geen enkel voorbeeld van ken. De doorn in het vlees heeft er niks mee te maken, want dat ging helemaal niet over ziekte. Maar dat kan ik nou niet uitwerken, dan moet u mijn boek Genees de Zieken maar lezen voor die argumentatie. Of het boek De Geest van God. Ja, je kan niet alles op één avond vertellen. Maar dat heeft er niks mee te maken. Waar het om gaat is geloof in de macht van de koning. Geloof je dat in de macht van de koning? De vader, en dan komen we tot afronding. Maar die vader van die maanzieke knaap, die zegt, als u kunt. Hoor je het? Als u kunt, dan zal mijn zoon gezond worden. Dan zegt hij, Jezus, als u kunt. Hé, vriend, wacht eventjes. Maar daar zit het hem niet op vast. Of ik wel kan. Waar het op vast zit, is of jij wel gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft, vriend. Het zit hem niet in mijn kunnen. Het zit in de vraag of jij gelooft. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. En dat woord mogelijk in het Grieks zit het woord dynamiet. Geloof is dynamiet. Wij zeggen, ja, het moet de kracht van God doen. Ja, daar hebben we wel gelijk aan. Maar dat is de helft van het verhaal, mensen. Van de Heer Jezus lezen we zelfs in Markus 6. Hij kon daar geen wonderen doen vanwege het ongeloof van de mensen. Als dat zelfs wel voor de Heer Jezus geldt. Wat denkt u dat het voor ons geldt? God zou, let goed op. Ga even rechtop zitten. Het is 9:50. Juist, ga rechtop zitten, want er komt nu een belangrijke uitspraak. U bent een beetje moe, u wil naar huis, maar dit moet u nog even horen. En dan pas mag u naar huis. Gods macht, laat ik liever zeggen, de macht van de verheerlijkte koning aan Gods rechterhand, is rijkelijk beschikbaar voor alle wonderen en tekenen die je maar zou willen, op Tolen en Sint-Philipsland en in de Hoekse Waard en op Beveland en noem het maar op, zelfs in West-Brabant, overal. Die macht is er. Alleen die macht komt tot ons via een kanaal. En dat kanaal is ons geloof. De Heer Jezus zegt zo dikwijls, jouw geloof heeft je gezond gemaakt. Jouw geloof heeft je behouden. Jouw geschieden naar de mate van jouw geloof. En dat vergeten we. De Heer Jezus zegt, alles is mogelijk. Mogelijk. Daar zit dynamis in, waar ons woord dynamiet van afgeleid is. Er zit dynamiet in jouw geloof. En God ligt het niet. Dat dynamiet is aanwezig. Maar dat geloof is het ontstekingsmechanisme om dat dynamiet te laten ontploffen. Ja, Iris had geloof genoeg dat de Heer Jezus zijn dochtertje kon genezen. Hij had geen geloof genoeg dat de Heer Jezus zijn dochtertje kon opwekken. Daarom had hij zo'n haast. Heer, schiet toch op, we moeten vluchten, want anders is ze dood en dan is het laat. En de Heer Jezus zegt, wees niet bang. Geloof alleen. Is het zo simpel? Nee, het is helemaal niet simpel om te geloven. Toen ik voor zieken begon te bidden, had ik er niet veel geloof in. Dat zeg ik u heel eerlijk hoor. Maar ik deed het tenminste. En toen kwam de eerste mens vertellen, weet je, toen van mijn bad, toen ben ik wonderlijk genezen. Toen dacht ik, hé, het helpt. Ja, u denkt natuurlijk, is dat een van de geloofskampioen voor u? Nou, helemaal niet. Maar God was zo vriendelijk om, hoewel ik er nog niet veel van geloofde, om het te gaan zegenen. En toen kwam de volgende, en toen kwam de volgende. Ja, het zijn niet zulke massa's dat ik naast mijn schoenen ga lopen, maar het zijn er elke keer genoeg om aan de gang te blijven. Ik heb het nou geloof. Als ik nou een genezingssamenkomst leid, pas geleden was ik in Maassluis, dat is toch niet zo erg ver weg. Heer, afgelopen zondagavond, heerlijke avond, 400 mensen. Nou durf ik je te zeggen tegen de mensen, er zullen vanavond mensen genezen, want het gebeurt gewoon altijd. Niet zoveel als ik zou willen, maar er zullen mensen genezen. Waarom u niet? Ik heb daar geloof voor. Maar dat is niet zo moeilijk om dat geloof te hebben, het gebeurt gewoon. Als je het met de koning gaat wagen en je gaat uitstappen in het geloof, dan gaat God dat geloof ook opbouwen. Daarom zeiden de discipelen ook in Lucas 17, Heer, geef ons meer geloof. Dus vrienden die deze vragen gesteld hebben, de een over Tolen, de andere over Europa, die denkt nog een beetje groter zelfs, die vragen die komen als een boemerang op uw eigen hoofd terug. Maar goed dat niemand weet wie die vraag gesteld heeft. Maar die vragen komen als een boemerang op uw hoofd terug. We hebben maar 10 mensen op Tolen nodig, die zoveel geloof voor Tolen hebben, dat God via hen kan inbreken in Tolen. Met zijn kracht. Hoor je wat ik zeg? Ik hoef het niet te doen, ik woon niet op Tolen, ik heb er geen bal mee te maken. Maar u woont hier. Als er 10 mensen zijn op Tolen, die dat geloof hebben, niet in overmoed, maar die leren luisteren naar de stem van de Heere God, en wie geloof gaat groeien, die daarom gaan bidden, die op de knieën gaan, dat kan een jaar duren, kan 2 jaar duren, kan 5 jaar duren, maar dan komt de donder bij absoluut op Tolen. Dan breekt het door. Maar aangezien de meeste van u denken, nou, dat zie ik niet zo zitten. Oké, ik had ook maar 10 nodig. Want de meeste mensen op Tolen, die geloven niet wat ik zeg. Die zijn allemaal zeer godsdienstig, maar ze geloven niet wat ik zeg. Ik heb er maar 10, God heeft er maar 10 nodig. Hij zegt, maar God kan het ook wel zo doen. Ja, dat doet hij wel, maar dat doet hij niet. Dat kan hij wel, maar dat doet hij niet. Hij maakt zich afhankelijk van mensen. Hij maakt zich afhankelijk van onze gebeden. God zegt in Ezekiel 22, had zo graag gewild, maar er was niemand die bad. Er was niemand die erom vroeg. Ja, toen kon ik het ook niet doen. Lees maar na. God heeft een enorm reservoir aan kracht om heel Tolen op zijn kop te zetten. Der D begint erover te schrijven, de provinciale Zeeuwse Courant, noem het maar op. Allemaal, al die mogelijkheden zijn aanwezig. Maar het gaat pas komen als er een stuk of 10 zijn die er beginnen om te zeggen, nou Heere God, hier zijn we alsjeblieft. We zijn niet bang voor de spot en de hoon en de smaad en de vervolging en de verdrukking. Die krijgen we absoluut over ons heen, vooral van godsdienstig Tolen. Maakt niet uit of ze revangelisch of evantorisch zijn, de allebei de kanten, allemaal door elkaar. Maakt niet uit, Heere God, maar hier zijn wij. Kom met uw kracht, Heer, om dit eiland tot geloof te brengen. Dwars door alle godsdienstigheid heen. Dwars door alle uitwendige vroomheid heen. Om ze op de knieën te krijgen. En Flupsland ook. En Steenbergen. Daar gaat het om, lieve mensen. Elke opwekking in de kerkgeschiedenis begonnen met een klein groepje mensen. Die een zinderend verlangen hadden naar de kracht van God. En die gingen bidden. En die gingen bidden en bleven bidden totdat het kwam. De kracht is er al. Alleen die kracht zoekt een regenpijp om naar beneden te komen stromen. En die regenpijp is ons geloof en ons gebed. Dus ik zei het, deze vragen komen op jullie eigen hoofden terug. En de derde vraag betekent, zorg eerst dat je innerlijk zelf vrij bent. Dat de blokkades uit je eigen leven zijn weggenomen. Erlo Stegen heeft een boek geschreven, opwekking begint bij jezelf. Als we 10 opgewekte christenen hebben, in de 2 betekenissen van het woord. Heb je hem? Als er 10 opgewekte christenen zijn, dan gaan er wonderen gebeuren. Het is jullie vragen. Het is jullie eiland. En het ligt in jullie hand. Tuurlijk doet niks af van de soevereiniteit van God. Maar God doet het altijd in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, in de kerkgeschiedenis. Door mensen die een verlangen op hun hart krijgen. Door mensen die daarom gaan bidden. Die zelf schoon zijn voor God. En die als instrumenten dienen waardoor God zijn stroom van zegen kan uitstorten. Dat zijn de echte mensen die vanavond het evangelie van het koninkrijk oppikken. En snappen waar het over gaat. Zullen we samen ontbidden? Heere God, dank u wel dat we mogen weten dat de kracht van de opgestane Heer aan uw rechterhand volop ter beschikking is om tolen aan te raken en Sint-Annaland en Sint-Philipsland, Oud-Vossenmeer, Steenbergen, Bergen-op-Zoom, Hoekse Waard, Beveland, Kruiningen, heel Nederland. Als er mensen zijn via wie u kunt binnenkomen. U staat aan de deur en u klopt. Als er iemand is die open doet, zegt uw woord in Openbaring 3, dan komt u daar binnen. 10 mensen op Tolen, 10 mensen op Sint-Philipsland enzovoort. Die zich gaan uitstrekken naar uw kracht. Die zich gaan verootmoedigen voor u. Zodat ze rein voor u staan. Mensen door wie uw kracht kan gaan uitstromen naar dit eiland toe. Via het kanaal van hun geloof en hun verootmoediging. Hun toewijding. Hun gebed. U bent een wonderbare God. Maar u wilt het zo graag bewijzen. Maar we staan er zo weinig voor open. Heere God, vergeef ons onze godsdienstigheid, ons fariseerdom, de arrogantie waarmee we neerkijken op andere mensen die alleen maar een feest vieren en pret denken, de arrogantie waarmee we neerkijken op de tollenaars, terwijl we zelf niet weten hoe fariseers we zijn. Heere, vergeef het ons. En laat uw kracht in onze levens via echte verootmoediging ons levens binnendringen. Neem uw woord dat vanavond gebracht is, Heer, en leg het in onze harten. Bind het op onze harten. Dat het mag uitwerken al wat u behaagt. En laten we daarvoor openstaan. Zegen ieder van ons, hoofd voor hoofd. Schenk ons wat we nodig hebben. Bewaar ons dicht bij u. Verheerlijk uw naam in ons. Wees met ons als we van hier gaan. Niet alleen maar uiterlijk, lichamelijk. Geef ons een goede reis. Maar wees ook geestelijk met ons. Opdat we u toegewijd onze weg mogen gaan. Tot uw eer. Uw naam zij geprezen. Amen.